Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie ons gemist hebben. Wij jullie in ieder geval wel. We gaan er weer 6 weken tegenaan en nu staat economie op het programma. De wereld van de economie. Vandaag gaan we uitleggen waarom je bijvoorbeeld beter kunt borrelen dan boter op je brood smeren. Huh, zul je denken? Aan het einde van de talkshow zul je begrijpen waarom. Het is zonder Janneke, maar met Ernst-Jan Hamel. We gaan samen met z'n drieën de economie ontleden en aan jullie toelichten. Best wel handig als je als journalist iets weet van de economie. En wie weet ga je het wel zo leuk vinden dat je misschien wil gaan werken op een economieredactie als verslaggever of redacteur. Ernst-Jan, we kennen jou van het Hoorcollege. Wat zijn nou precies jouw taken op school? Dat weet ik zelf eigenlijk ook nooit. Ik heb het gevoel dat je altijd overal en nergens bij betrokken bent. Vooral overal.
Nou, dat is goed. Hè? Dat ik kennelijk ben ik invloedrijk. Ik geef veel vakken, veel verschillende vakken. Vooral vakken met het woord data in of onderzoek. Maar ook economie.
Ook
economie. En misschien komt vaak voor, omdat het gaat over, als het gaat over DLO-zaken, dus Canvas, andere systemen die we gebruiken, dan word ik erbij.
Geroepen. Ja, daar word ik blij van, want ik ben niet zo dol op al die systemen. Als ik zeg economie, welk beeld schiet als eerste in jouw hoofd?
Ja, je vroeg me dit al voor de uitzending. Hè?
Maar ja, ik denk,
nog steeds een verrassende vraag. Ik open, als ik mijn telefoon open, zie ik altijd een index van een aandelenkoers.
Dat is het eerste wat er op jouw telefoon staat, 's ochtends.
Je kunt zo'n widget op je telefoon installeren.
Dus jij bent van het beleggen?
Ik beleg. Dat is sowieso een interessant punt. Hè. Het wordt wel eens gezegd, als journalist moet je niet beleggen. Het is goed als je voor een lifestyle magazine schrijft, dat maakt niet uit. Maar in het geval dat je bijvoorbeeld een topman interviewt, maar je hebt ook aandelen in dat bedrijf, dat is misschien een beetje gek. Want misschien wil je wel helemaal niet dat de koers van dat bedrijf keldert. Je hebt voorkennis, je weet wat die topman gaat doen in de toekomst.
Maar als docent kan het wel.
Dan heb je voorkennis en mag niet meer beleggen. Ik ben geen actieve journalist meer sinds ik hier werk. Nu dacht ik, nu kan ik gaan beginnen met beleggen. Dus dat is wat ik 's ochtends doe. Dan kijk op mijn telefoon.
En het eerste wat je ziet, hoe gaat het met mijn aandelen?
Ja. En heb je wel in de economie gewerkt? In de journalistiek, met economie?
Ik heb anderhalf jaar voor Business News Radio, of BNR, die afkorting gebruik ik alleen tegenwoordig, gewerkt. En daar ging het vaak over economisch nieuws. Ja.
Mooi. Vincent, jij bent de vaste factor, hè? Na bestuur ook weer economie. Meestal heeft een mens 1 grote liefde. Dus ja, aan jou de vraag, bestuur of economie?
Ja, en ook daar heb ik over nagedacht. En dat is economie.
Oh?
We gaan een goede tijd tegemoet wat dat betreft. En dat komt voornamelijk omdat ik denk dat bij economie er altijd wel een soort van ontwikkeling is. Bij politiek zijn natuurlijk, je hebt periodes dat er niks is in de zomermaanden en kerstreces. Je hebt hele drukke periodes zoals nu. We hebben het over gehad. Ik kijk niet alle debatten. Ik ben ook niet constant aan het kijken van wie doet wat. En bij economie is er elk kwartaal is er iets. Er zijn overnames. Het gaat over werkgelegenheid, over economische groei. En dat is eigenlijk altijd wel een soort van constante. Financieel Dagblad zit bij mij ook onder de leeswijzer, zeg maar.
Grote liefde, economie.
Ja,
ik verwacht veel van jullie mannen in deze studio de komende weken. En van jullie thuis natuurlijk. Als jullie vragen hebben, kan dat natuurlijk in de chat. Ja. Of als je mooie gedachten hebt over wat is jouw associatie bij economie, laat het weten in de chat. Nog even over bestuur, Vincent. Hoe goed is het jaar? Hoe hebben ze het gedaan?
Even terugkijken, want studenten die zitten nu alweer, hebben projecttijdschrift gehad en gaan nu weer terug, gaan nu weer door met periode B. Maar we hebben natuurlijk de toets van bestuur gehad. De cijfers zijn bekend, alle studenten weten hoe en wat. Uiteindelijk hebben 242 studenten een voldoende gehaald, hebben de toets gehaald. Meer dan de helft. Dus dat is heel goed.
Gefeliciteerd.
195 studenten hebben een onvoldoende, sommigen net onvoldoende, sommigen ruim onvoldoende. Daarvoor hebben we een aantal momenten ingepland dat ze bijgepraat kunnen worden.
Wanneer?
Dus we hebben als eerste een inzagemoment. Dus dan kunnen studenten kijken, maar ik heb mijn toets gemaakt, maar hoe heb ik hem gemaakt? Wat ging er goed, wat ging er niet goed? Dat is op 15 januari. Dat doen we in januari, omdat de herkansing ook eind januari is. Dan blijft het een beetje hangen. En daarna is er nog een hoorcollege. Eigenlijk een soort van recap van de hoorcolleges die we gehad hebben op de dinsdag. En die is op 22 januari.
Mm-hmm.
Dus 15 en 20 januari. En dan is de herkansing eind januari of begin februari. Hij moet nog in het rooster worden opgenomen. En dan kan iedereen die een onvoldoende heeft gehaald, kan hem nog een keer maken. Natuurlijk andere vragen, maar wel dezelfde opzet. En ik heb ook een paar vragen gehad van hoe werkt het nou met de cijfers? Worden ze ook gemiddeld? Nou, helaas, dat is niet zo. Dus je moet voor allebei, zowel voor bestuur als voor economie, een 5,5 of hoger hebben gehad.
Moeten ze allebei halen. Ja. Ja. Nog eventjes, het is dus een goed jaar.
Nee, het is, we doen het nu 3 jaar en dit is het hoogste slagingspercentage. Dus dat is zeker fijn ook voor de docenten, ja. Ook voor de studenten.
Ja, wat goed. Ja. Yes, goed gedaan. En hoogste cijfer?
Hoogcijfer. Nou, er zijn een aantal hoge cijfers gehad, namelijk 9,6.
Yay!
Ja, een paar studenten 9,6. Hadden 9,6.
Wow.
Dus die mogen trots zijn, denk ik.
Mooi.
Mag ik een soort amateur-analyse maken? Misschien is dit de toegevoegde waarde van de hoorcolleges die wij geven, Vincent en ik.
Ja.
Dat we hoger slagingspercentage hebben, want we zijn ooit in deze opzet begonnen.
Ik dacht dat het aan de talkshow lag.
En de talkshow hadden we dus in de pandemie. Die is toen gestart en dus is ook een jaar of 2 jaar geweest dat studenten het eigenlijk alleen maar met de talkshow en de podcast moesten doen.
Ja.
En nu hebben ze een hoorcollege erbij weer. Ja.
Het werkt.
Dus het werkt.
Dat is fijn om te weten. Ja. Tenminste voor degene die het tot zover gehaald hebben.
Zeker.
Ik denk dat het tijd wordt voor blok 1. Dan gaan we uitleggen waar deze cursus uit bestaat. Economie. Oké. De chat gaat nu open, dus ja. Dan kunnen jullie aangeven wat jullie associatie is met economie. Economie raakt je elke dag en bepaalt best wel veel van ons leven. Kijk maar eens wat cabaretier Pieter Derks erover zegt.
En de economie is wat mij betreft een heel goed alternatief voor God. Ik vind het wel enigszins vergelijkbaar. Niemand heeft de economie ooit gezien of gesproken. Er is geen enkel bewijs dat de economie daadwerkelijk bestaat, maar we doen alles om hem tevreden te houden. Alles wat wij doen is voor de economie. We zijn de hele dagen druk mee. We vragen de cijfers op elk kwartaal. Hoe gaat het met de economie? Voelt zich al een beetje beter? Trekt het al een beetje aan? Moeten we nog dingen kopen voor de economie? Moeten we nog huizen kopen? Moeten we nog geld lenen? Zeg het maar, we doen ons best. Het kabinetsbeleid, alle maatregelen van het kabinet zijn uiteindelijk gericht op het verbeteren en versterken van de economie. Je kan ook alles goed praten met de economie. Kijk, als je met een gelovige praat, dan eindigt elke discussie bij... ja, dat moest van God. Ben je uitgeluld. Als je met een econoom praat, met een kapitalist... dan eindigt elk gesprek met ja, was beter voor de economie. Daar is ook geen argument meer tegen opgewassen. Je kan gewoon... dan vraag je van, joh, waarom zijn we eigenlijk nog vriendjes met die dictator? Ja, ja, handelsbelangen, moet voor de economie. Oh, prima. En waarom moet ik eigenlijk voorstemmen bij dat Oekraïne-referendum? Ja, ja, is beter voor de economie. Oh, prima. Je kan gewoon thuiskomen en zeggen, schat, ben naar de hoeren geweest. Wat? Was voor de economie. Oh, prima.
Voor de economie. Andersom, economie heeft ook op alles wat wij doen invloed. Kopje koffie, duurder, studieschuld, alles is economie.
Klopt. Ja. Studenten hebben ook heel veel verschillende dingen. Wat is economie? Dus ze komen nu binnen. Geld is natuurlijk het belangrijkste. Ze kijken naar geld, maar ook naar allemaal dingen die daar omheen en met geld te maken hebben. Dus het verhaal van aandelen wordt genoemd. Belastingen. Ook te maken met economie. Verzekeringen, jezelf indekken, is eigenlijk het afkopen van risico's. Nou, dat doen bedrijven, particulieren, heeft ook te maken. Inflatie en kapitalisme komen tot nu toe binnen.
Dus echt alles heeft te maken met die economie, ja. Hè? Ja. Ja. Waarom doen we dit in jaar 1 trouwens, economie?
Nou, dat is met alle, laat ik zeggen, algemene kennisvakken. Wij vinden het belangrijk dat als studenten in jaar 3, dus we maken even een sprongetje in de tijd, voor het eerst stage gaan lopen of in jaar 2 voor het eerst gaan freelancen, dat ze een soort bepaalde basiskennis hebben van hoe is onze staat ingericht, maar ook wat zijn de algemene principes van de economie. Dus we willen niet mensen helemaal blanco de journalistieke wereld insturen.
Nou, plus bijna alle artikelen die gemaakt worden in jaar 1 raken dus ook ergens de economie.
Nou, dat is eigenlijk, ja, precies. Dus als je kijkt van je bent in je hyperloco aan de gang, dan gaat het soms over politieke besluiten, maar vaak heeft de gemeente of de overheid er altijd wel mee te maken, maar ook financieel. Dus heel veel Als je het hebt over de woningmarkt of je hebt het over de energieprijzen en de energiearmoede die er speelt. Of je hebt het over, nou ja, elk verhaal raakt voor ergens de economie. Dus we hebben gezegd, oké, we doen bestuur en economie in het begin. Daar zitten heel veel raakvlakken in. En ook voor studenten een soort van basiskennis. Want het is ja, echt een soort van jaar 1 kennis, want we gaan later ook verdiepen. Dus dan willen we ook een basis hebben.
Ja. Hoe zit de opzet eruit van het blok?
Kijk, voor studenten hebben we het geprobeerd heel duidelijk en overzichtelijk te houden. Dus het is precies hetzelfde. 6 weken, elke week een hoofdstuk uit ja, het boek. Het boek zien we hier, Economie in het Nieuws, is speciaal geschreven voor de journalistiekopleiding. Dus is iets meer toegespitst op journalistiek ten opzichte van de bestuurlijke kaart van Nederland.
En dus ook slim om even aan te schaffen als je het niet al hebt.
Nee, en de meesten hebben het zeg maar voor de boekenlijst al besteld. Dus elke week een hoofdstuk met een talkshow. Dan hebben we ook weer hoorcolleges. Nu allebei op de dinsdagochtend en de dinsdagavond. Een aantal van de studenten hebben gezegd van ja, het staat 2 keer in mijn rooster. Nou, ze zijn in principe ingeroosterd of op de ochtend of op de eind van de middag groep, maar ze zijn identiek. Dus je kan, als het in jouw rooster beter uitkomt, je mist geen andere lessen, kan je daarvoor kiezen om een andere bij te wonen. En het tentamen is ook weer hetzelfde, namelijk 50 meer keuzevragen eind januari over de stof.
Podcast?
Podcast is er ook, dus er is weer een podcast over het boek. En we stoppen ook weer de audio van de talkshow in de podcast. Dus ik weet van studenten die ja, vinden beeld minder interessant. Nou, dat voel ik me niet door aangesproken, maar die denken, joh, ik luister het lekker. Ja. Dus dat kan ook
prima.
Weer. Ja, ja, helemaal goed.
En ook hier geldt, het gaat snel. Net als bij bestuur, bijblijven. Ja, dus goed bijblijven.
En in de readers, hè? Dus
elke week...
Die,
daar gaat de Ernst Jan, jij zorgt elke keer voor artikelen in de readers. Dat zijn ook de 3 thema's eigenlijk die we vandaag extra aandacht geven. En dat is vandaag economische groei, inflatie, en dat zal jullie aanspreken, de rente op de studieschuld. We gaan naar blok 2. Je had nog wat leuke dingen in de chat.
Ja, duo wordt genoemd. Dus voor studenten bestaat de economie uit duo. Ik denk dat dat meer een inkomstenbron is, maar het is wel mooi dat dat ook genoemd wordt.
Mooi. Economische groei. We doen alles voor de economie, dat zei Pieter Derks al. Daarom groeit de economie, in de meeste landen tenminste, niet in alle landen. Hoe zit dat voor Nederland?
Nou ja, voor de mensen die de reader van tevoren hebben gelezen, de titel van het artikel is In een Europa dat groeit, economisch, vertoont de Nederlandse economie juist krimp. Dus dit thema had net zo goed economische krimp genoemd kunnen worden. Maar als je kijkt naar trendmatig, gewoon wat gebeurt er in de laatste 50, 70 jaar, dan zul je zien dat de Nederlandse economie elk jaar een paar procent gemiddeld stijgt. En dat heeft hele logische verklaringen. Bijvoorbeeld, we zijn met meer mensen. Dus als je met meer mensen bent, kun je meer productie genereren. Maar ook technologische vooruitgang. Hè. Als je dus apparaten ontwikkelt om iets nog sneller voor lagere kosten te ontwikkelen, dan kun je er meer maken.
Ja. We kunnen even kijken, studenten, als we het in beeld krijgen, een plaatje vanaf 1971. Dus hier zie je inderdaad die groei. Nou, we moeten het zo even hebben over de titel, namelijk
de titel.
BBP.
Weer zo'n fijne afkorting,
ja.
BBP.
Bruto Binnenlands Product.
BBB?
Dat is nee, BBP.
Nee, ik hoorde het niet hoor.
Nee. Maar hier zie je inderdaad wel een soort van patroon. Je ziet namelijk dat er, dat zeggen ze ook wel eens, dat er cyclici zijn in de economie. En er zijn een aantal periodes dat er een krimp is. Nou, de grootste krimp zien we gelijk helemaal rechts. Namelijk 2020. Nou, daar hoeven we het niet lang over te hebben. Dat is natuurlijk de corona-economie. We hebben ook een economische crisis gehad. Dus dat is bijvoorbeeld 2009. Maar voor de rest is er bijna altijd groei geweest in Nederland. Dus we doen het goed. Tussen de, nou, gemiddeld 2,5%. En dat is eigenlijk ook een beetje wat we willen. Dus er zijn ook landen in de wereld die heel hard groeien. China zit tussen de 8 en de 10% groei. Dat gaat eigenlijk veel te snel, dan oververhit je de economie. En wat we ook zien op het plaatje is de ramingen. Dus je ziet daar nog een afkorting, het CPB. Die doen elk jaar voorspellingen voor de economie als het gaat over groei of krimp.
Okay.
Dus dit is eigenlijk het lange verhaal, maar we moeten ook even kijken naar de economie op dit moment.
Mm-hmm. Zullen we eerst even uitleggen wat dat,
precies,
wat
en dat,
waar
meet
dat
je
bruto nationaal product voor staat? Ja. BB BBP. Dus niet drie keer B, BBP. Daar hebben we een video van.
Het bruto binnenlands product, BBP, is de maat waarin we de grootte van de economie uitdrukken. Net zoals we geluid meten in decibel, meten we de omvang van de economie in BBP. Het BBP is grofweg gelijk aan wat we met z'n allen produceren of verdienen of uitgeven. Er zijn dan ook drie manieren om het BBP te meten. Via de productie, de inkomens en de bestedingen. We lichten er één uit. De productiemethode. Een boer verkoopt zijn tarwe aan een meelfabriek. De meelfabriek maakt van de tarwe meel. Dat meel verkoopt de fabriek weer aan de bakker. Wat is nu de waarde die de fabriek aan het meel heeft toegevoegd? Grofweg is dat het verschil tussen de opbrengsten van het meel en de kosten van de tarwe. De bakker bakt met het meel brood dat hij verkoopt in de bakkerij. De bakker heeft op zijn beurt door het bakken van brood waarde toegevoegd aan het meel. Toegevoegde waardes in alle productieprocessen van goederen en voor diensten samen leiden uiteindelijk tot het BBP. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt alle gegevens en berekent voor heel Nederland de totale toegevoegde waarde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt vaak in het nieuws bij het bekendmaken van nieuwe cijfers over het BBP.
Nederland blijft in een recessie. De economie is afgelopen kwartaal namelijk opnieuw gekrompen met 0,1%. Dat heeft het CBS zojuist bekendgemaakt.
Wanneer het BBP is gestegen, spreken we over economische groei. Als het is gedaald, heet dit economische krimp. Het BBP is een belangrijk gegeven. De overheid kijkt onder andere naar de ontwikkelingen in het BBP als ze beslissingen moet nemen over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en financiën. Het BBP wordt ook gebruikt om de economieën van landen met elkaar te vergelijken. Dit doen we door het BBP van een land te delen door het aantal inwoners. Het BBP per inwoner van Nederland is ongeveer 35.000 euro per jaar. Nederland behoort hiermee tot de rijkste landen van de wereld. Een hoog BBP per inwoner betekent dat het land welvarend is. Maar het is iets anders dan het welzijn of geluksgevoel van de inwoners van een land. Het BBP zegt bijvoorbeeld niets over de inkomensverschillen tussen mensen. En economische groei kan ten koste gaan van de natuur. Bijvoorbeeld wanneer door de aanleg van een nieuwe snelweg of de bouw van een fabriek een deel van een natuurgebied verdwijnt.
Als ik het nou heel kort samenvat, kun je dan eigenlijk zeggen dat het bruto nationaal product de optelsom is van alles wat we bij elkaar verdienen?
Ja, maar dan kom je dus in wat er ook gezegd wordt. Hè. Je moet niet omzet als rekeneenheid nemen. Dus wat we met elkaar verdienen, dan denk ik dat je bedoelt omzet. Hè. Hoeveel geld krijgen we binnen? Maar je moet toegevoegde waarde doen. Dus
de bakker.
Het bakkervoorbeeld. Je verkoopt het brood voor 2 euro per stuk. Maar de inkoopkosten, alles wat er.
Ja, dus dat moet je er weer aftrekken.
Dat moet je eraf halen.
Ja.
Okay. Dus je moet eigenlijk.
Wat
dus
overblijft onder de streep, zou mijn vader zeggen, die accountant was.
Ja, de toegevoegde waarde.
Ja. Sinds wanneer meten we dit eigenlijk, Jan?
Nou, de methode die we nu kennen, die ook nog wel eens verandert, is eigenlijk in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen er een economische crisis was wereldwijd, maar ook in de Verenigde Staten, ontstaan door een econoom die heet Kuznets, mag je meteen vergeten. En daarvoor waren er ook wel indicatoren, bijvoorbeeld hoeveel producten worden er geïmporteerd, geëxporteerd. Bij de douane had je toen ook al, of er werd gekeken naar werkloosheid, werkgelegenheid als indicatoren, maar dit is eigenlijk een indicator die veel beter is en die hebben beleidsmakers ook nodig, want ze willen ook, en economen, willen kunnen bestuderen van ja, wat nou als we de rente verhogen, wat voor invloed heeft dat op ons BBP? Of wat nou als we zoveel investeren in klimaat, hoeveel invloed heeft dat op ons BBP? Dus je hebt een goede rekenmethode nodig om ook het beleid te kunnen toetsen.
Ja, dus ook nu weer belangrijk in het kader van de verkiezingen. Dat we weten hoe het zit met ons BBP. Ja. En dan komt er zo'n begrip om de hoek, nog zo'n begrip, een recessie.
Ja.
Dat we zo meteen gaan uitleggen. Waarom moeten we dit allemaal weten, Vincent?
Nou, het is zeg maar, het beleid, dus de overheid, is heel erg afhankelijk van de economie. Want de grootste inkomstenbron zijn belastingen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bestuur en economie best veel raakvlakken hebben. Alles moet betaald worden. Nou, dat wordt betaald door belastingen. Belastingen worden weer geheven over inkomsten, salaris, maar ook over winsten van bedrijven. Dus je ziet eigenlijk dat als we in Nederland te maken hebben met economische groei. Nou, dan hebben we een goede overheidsuitgave, zijn mensen ook minder werkloosheid, minder uitkeringen. Maar als er een krimp is, nou, dan zie je dus dat, en dat is nu wel raar, want er is wel krimp, maar geen stijgende werkloosheid. Dus dat heeft niet altijd met elkaar te maken, maar meestal bij economische krimp meer werkloosheid, minder inkomsten voor de overheid. En moet daar dus ook ander beleid in komen. Dus bestuur en economie hebben ook een duidelijk synergie met elkaar.
Ja, je noemt krimp, is dat nou hetzelfde als recessie?
Ja, dus bij een recessie is 2 kwartalen, dus niet een heel jaar, maar 2 kwartalen, dus een half jaar lang een krimpende economie. En een krimpende economie meet je dus door een dalend bruto binnenlands product.
En dat zitten we dus nu in.
Ja, en het artikel in de Reader gaat over een recessie in de zin van 2 kwartalen, maar inmiddels weten we, dus we zien hier achter ons het nieuwsbericht, 14 november is ook het 3e kwartaalcijfer bekendgemaakt door het CBS. En ook het 3e kwartaal laat een krimpende economie zien, dus een recessie van 3 kwartalen op rij.
En dat heeft dus alles te maken met wat wij doen als journalisten en dat zien we in de video van RTL.
Goedemorgen, welkom bij het RTLZ Nieuws. De Nederlandse economie is in de afgelopen 3 maanden opnieuw gekrompen. En dat betekent dat we dus nog steeds in een recessie zitten. De vorige kwartalen kromp onze economie namelijk ook al iets. Blijkt allemaal uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het 3e kwartaal kromp de economie met 0,2%. Een kwartaal eerder was dat nog 0,5%. En in de eerste 3 maanden van dit jaar was de krimp 0,4%. Het zijn dus kleine percentages, maar toch, technisch betekent dat dus dat er nog altijd sprake is van een recessie. Ik ga verder praten met de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. Goedemorgen, meneer Van Mulligen. Waar komt de krimp dit keer vandaan?
De krimp zit voor een deel in het binnenland. Dat heeft te maken met de lagere investeringen vooral van bedrijven. Met name in machines en vervoersmiddelen is er minder geïnvesteerd. Toch ook wel een beetje in de bouw. Ja, en ook de export zakt wat verder terug. Dan zie je toch ook dat vooral de Nederlandse industrie behoorlijk geraakt is. Want ook die bedrijfstak is nu al 3 kwartalen op rij gekrompen.
Ja, u zegt transport, bouw, industrie. Zijn dat inderdaad de sectoren die er dit keer uitspringen?
Nou ja, de industrie valt vooral op dat we nu daar al 3 kwartalen op rij in krimp zien. Vergelijken met vorig kwartaal, daar zit de grootste krimp bij de energiebedrijven en bij cultuur en recreatie. Ja, energiebedrijven zullen het waarschijnlijk toch wat moeilijker hebben, nog steeds vanwege die hoge energieprijzen. Daarnaast was het ook een relatief warme zomer, zeker september, dus dat zal ook wel geholpen hebben. Ja, en met de diensten, ja, je merkt dat de consumenten toch nog wat voorzichtig zijn in hun uitgaven als geheel. Kropt de consumptie niet, mede doordat we wat meer auto's kochten. Maar ja, door het feit dat de prijzen nog steeds hoog zijn, lijkt het erop dat de consumenten toch nog wat voorzichtig zijn met het doen van veel uitgaven.
Dat is een van die oorzaken wat die milde krimp ook in het 3e kwartaal heeft veroorzaakt. Wij kopen te weinig, ja. Onder andere.
Ja, klopt. Misschien is het handig om, ja, het is jammer dat we er geen plaatje van hebben, maar je hebt 4 factoren die economische groei dan wel krimp veroorzaken. Consumenten, bedrijven, overheid en handelssaldo of import min export. Of export min import.
Okay, dus consumenten?
Consumenten, wat besteden consumenten? 2, wat besteden bedrijven? Dan moet je dus denken aan investeringen in fabrieken, noem maar wat. Wat de overheid investeert, besteedt. En wat het buitenland van ons afneemt. Dus als wij meer exporteren, verkopen aan het buitenland en importeren, dan hebben we een positief handelssaldo. En dat is ook weer een positieve signaal voor het BBP.
Ja. Ja. Okay.
Dus als wij met z'n allen minder gaan besteden, en een buitenland ook als besteder, dan krimpt de economie. Ja. Want dan wordt er minder waarde gecreëerd.
En misschien even naar de actualiteit. Vrijdag is het Black Friday, dus je ziet dat eigenlijk een moment dat ze proberen om consumenten, een van de vier touwtjes waar je kan trekken, extra te laten
kopen,
waardoor dus daarna weer bedrijven zoals een Mediamarkt of andere bedrijven gaan weer meer inkopen enzovoort. Dus je ziet dat je kan dat stimuleren en de overheid kan het ook stimuleren. Dus dat zien we met corona door extra subsidies of toeslagen kan je ook de economie stimuleren. Amerika is er ook heel goed in. Die heeft in coronatijd elke inwoner een paar duizend dollar gegeven om gewoon te gaan kopen. Om die economie op gang te helpen.
Ja, dus... Bij ons was het een beetje ga lokaal kopen.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat was natuurlijk in de coronatijd hier aan de orde. Maar grappig, want ik had vanochtend dus nog een pitch over Black Friday.
Ja.
Zo zie je dus hoe economie en journalistiek echt hand in hand gaan eigenlijk. Hè? Dat je er echt iets van moet snappen.
Ja.
En dat helpt bij producties. Hoe doen wij het ten opzichte van de rest in Europa?
Ja, ik heb eerst nog even een vraag van Sanne. Die vraagt, is krimp altijd negatief of is het ook gunstig voor de economie?
Ja.
Nou, een goede vraag. En er zitten zeker positieve kanten aan krimp. Want het kan zo zijn dat je een oververhitte economie hebt. En op dit moment hebben we bijvoorbeeld een arbeidstekort. Dus we hebben, ik geloof, voor elke 100 122 vacatures zijn maar 100 mensen. Dus we hebben eigenlijk een tekort aan mensen. Dus je ziet bijvoorbeeld, als ik de horeca inga, ik moet tegenwoordig meer in het Engels bestellen dan in het Nederlands. Want ja, Nederlanders willen niet meer in een horeca werken. En wat het ook is je hebt te maken...
Of werk ergens anders,
precies. Ja. Maar het is minder betaald. En wat je ook ermee krijgt, is dat dus de salarissen heel erg snel gaan groeien. Omdat mensen steeds zeggen, ja, maar ik wil meer verdienen. Nou, dan kan het de economie heel snel oververhit raken. Als het dan wat minder gaat met de economie, kan je even een pas op de plaats maken. En ja, is een krimp... Wat is een krimp? Nou, we zagen net in het fragment, het gaat over 0,2-0,3%. Dus... Ja,
zolang het niet te hard gaat, is er eigenlijk niks aan de hand.
Ze noemen het ook heel vaak een milde recessie.
Ja, milde recessie, oké. Okay. Dan die vergelijking met Europa. Gaan we goed in Nederland of niet?
Ja, dus Nederland heeft, wat Ernst-Jan ook al zegt, zeg maar een open economie. Wij zijn zeg maar heel erg afhankelijk van import en export. Dus wij kijken ook naar Europese landen om ons heen. Maar wat we ook doen is, we hebben relatief gezien... snel zijn wij na de corona weer gegroeid. Dus als je kijkt naar de grafiek achter ons, en we hebben zo ook een fragmentje, dan zie je eigenlijk wat hier gebeurt. Dit zijn heel veel, misschien moeten we hem even uitleggen hoe dit werkt. Dit is een geïndexeerde grafiek. Dus ze hebben gepakt 2019, hebben ze alle economieën, alle BBP's van verschillende landen op nul gezet. Dus kijk, oké, dat is 100. En wat hebben dan verschillende landen gedaan tot en met het derde kwartaal van 2023? En dan zie je eigenlijk dat het Europees gemiddelde is dus de lichtgroene lijn. En dan zie je dat gemiddeld gezien de Europese economie van voor de coronacrisis tot nu een groei heeft laten zien. Zeg ongeveer van ik denk 2-3%. Maar sommige landen doen het beter dan anderen.
Interessant inderdaad dat Nederland dus in het begin na de crisis hard is gegaan.
Ja.
En daarna weer een beetje is teruggevallen.
Ja, en bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is heel hard geraakt door de coronacrisis. Omdat het is een eiland en ook overheidsmaatregelen. Dus je ziet dat sommige landen deden het in corona veel slechter. Duitsland viel zelfs met Nederland wel mee. Maar wij zijn heel snel gegroeid. Dus Nederland komt heel boven...
Sterk uit de coronatijd.
Ja, en wat we nu dus eigenlijk doen, is een stap op de plaats maken. En wat ze ook zeggen is, we hoeven als Nederland misschien wat minder zorg te maken. Want bijvoorbeeld de landen om ons heen, kijk naar België en Duitsland. Dat zijn twee landen die ook nu nog een groei laten zien. Waardoor wij dus ook met onze handel makkelijk kunnen meeliften op onze buurlanden.
Interessant. We hebben ook nog een video ter uitleg. Laten we daar ook nog eens naar kijken.
Na de dip van corona herstelde de Nederlandse economie veel sneller en sterker dan de rest van Europa. Sinds ongeveer een jaar is dat omgedraaid. Waar de Nederlandse economie al een jaar lang niet meer groeit, doen de meeste andere landen in de EU dat nog wel. Onze belangrijkste handelspartners in de EU deden het dit kwartaal allemaal beter en ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten groeide de economie. Als we de situatie nu vergelijken met vlak voor corona, dan geldt nog steeds dat de Nederlandse economie in de afgelopen jaren harder is gegroeid dan de meeste Europese landen. Het herstel was sneller, maar piekte ook eerder. De Nederlandse economie maakt een pas op de plaats. In de andere landen zet de groei nog wel door.
Nederlandse economie pas op de plaats. En dat heet dus formeel twee seizoenen, of nu drie seizoenen achter elkaar, is het een recessie.
Ja.
Ja. Het artikel wat in de Reader staat van NRC, daar gaat het ook over de wet van de remmende voorsprong.
Ja.
Hoe werkt dat en wat is dat?
Nou, het is eigenlijk wat Vincent al eerder zegt. Van, die grafiek was dus eigenlijk heel goed om te laten zien. Kijk, wij zijn snel uit de crisis gekomen en andere landen maken nu een inhaaleffect. Waardoor het nu lijkt alsof er bij ons iets misgaat. Maar wij zijn er gewoon sneller uit de crisis gekomen. En dan kan je ook bijvoorbeeld kijken, nou, het staat niet in de reader hoor. Maar bijvoorbeeld, wij hebben een vrij omvangrijk steunprogramma gehad tijdens corona. Om te zorgen dat bedrijven niet failliet gingen. Dus ook niet massa-ontslagen of faillissementen gezien. In Anglo-Saxische landen, daarom het Verenigd Koninkrijk, lieten ze het veel meer kapot gaan, om maar zo te zeggen. Nu, terwijl de rest een beetje opkrabbelt, meer opkrabbelt. Wij hebben onze opkrabbelmoment al gehad.
Gaan de anderen relatief harder.
Ja, dus eigenlijk als je dus misschien dat inhaaleffect weghaalt, dan zouden andere landen ook wel een kleine krimp hebben. Want dus eigenlijk is dat wel de tendens. En nou goed, daar komen we zo meteen over te spreken. Over het rentebeleid. Het beleid van de centrale banken. Of even meteen alvast een spoiler naar het volgende thema. Is er eigenlijk ook op gericht om een klein beetje economische stagnatie te creëren.
Okay.
Het is eigenlijk het doel van Europese centrale banken om ook onze economie op dit moment op de pauzeknop te zetten.
Pauzeknop,
en dat gebeurt nu in Nederland.
Ja, en wij staan dus ook een beetje op de pauzeknop wat dat betreft.
Ja.
Is het nou iets wat speelt in de verkiezingen, Vincent?
Ja, precies. Laten we even een sprongetje maken naar woensdag. Ja. Want je ziet dat inderdaad, het zou eigenlijk zo zijn dat door in verkiezingstijd in tijden van recessie zou het zo moeten zijn dat alle huidige politieke partijen gigantisch worden afgestraft. Want je zegt van ja, de economie krimpt, we krijgen
gaat
meer werken.
Slecht
bij Nederland, de BV Nederland is slecht beheerd, dus er moeten nieuwe leiders komen. Nou, zonder in te gaan op alle politieke partijen zien we toch dat ook de grootste partij die het was, wordt misschien weer de grootste partij. Dan wil ik toch weer even teruggaan naar het plaatje van het BBP met de ramingen erbij. Dus misschien kunnen we die even in beeld krijgen. Dat is niet de inflatie, maar de andere. Ja. Als we dan hier kijken, dan zie je de ramingen. En eigenlijk zie je dat de ramingen van het CPB zijn positief. Dus ze voorspellen eigenlijk in 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027 groei tussen de 1 en de 2%. Dus eigenlijk is dit voor de verkiezingen minder relevant. Terwijl als dit in Amerika zou zijn, over een jaar hebben we daar verkiezingen in Amerika. Nou, dan gaan ze het helemaal uitpluizen. Maar eigenlijk is het nu een soort van kabbelend beekje. Er zijn geen grote waterval naar beneden. En
geen
paniek. En ze
en het
zien
komt weer goed.
Precies.
Dat
dus het antwoord is gewoon van joh, het komt wel goed, zeur niet.
We komen straks over wat de centrale bank kan doen. Maar kan de Nederlandse overheid eigenlijk iets doen als er sprake is van een recessie of krimp?
Ja, dus zeker. Dus er zijn allemaal beleidsinstrumenten die ze kunnen doen. Dus waar het bijvoorbeeld over gaat is belastingen. Dus je kan belastingen verlagen. En dat kan je weer aan die verschillende knoppen kan je draaien. Je kan bij consumenten belastingen verlagen. Dus je kan zeggen, nou, dan gaan ze meer uitgeven. Je kan ook zeggen, we gaan bij bedrijven minder belastingen heffen. Want dan kunnen ze meer investeren in de economie. En wat je ook nog zou kunnen doen, en dat is heeft pas langer, later effect. Maar de overheid is ook actief op zoek naar handelsovereenkomsten met andere landen. Er zijn ook handelsmissies om te kijken van joh, kunnen wij Nederlandse bedrijven ook in het buitenland meer opdrachten laten krijgen. Dus er zijn zeker allemaal mogelijkheden.
Kleine dingen. En we zeiden het al, studenten voelen het natuurlijk ook in hun portemonnee dat alles toch stiekem een beetje duurder is geworden.
Zeker.
En dat heeft weer te maken met een volgend begrip. En dat begrip is blok 3, inflatie. Misschien wel leuk dat jullie even in de chat zetten. Wat is voor jullie nou duurder geworden? Waar hebben jullie last van? Wat kost meer geld? Gaat het over die borrel of gaat het over de boter op je brood? Ik ben benieuwd. Staan er nog andere leuke dingen in de chat, Vincent?
Nee, dus we zijn met z'n dertigen en er zijn weinig die... Maar ik ga nu even een poortje erin zetten.
Goed zo. Inflatie, Ernst Jan. Het volgende artikel in de Rieler komt uit de Volkskrant. En die heeft als kop: Europese Centrale Bank gunt de economie adempauze en laat de rente op 4%. Waar gaat dat artikel over en waarom heb je dit in de Rieler gezet?
Ja, dus dat artikel gaat eigenlijk over inflatiebestrijding. Ik weet niet hoe je het wil opbouwen. Wil je eerst nog eerst even hebben over wat is eigenlijk inflatie? Of,
wat jij handig vindt. Moeten we het eerst even uitleggen?
Ja, dan gaan we meteen in beleidsmaatregelen duiken. Nou, inflatie, ja, iedereen kent het woord natuurlijk wel. Maar wat...
We gaan eerst naar die video. Ik zie aan je hoofd dat je dat fijn vindt, dus
dan doen
we dat.
Okay.
We gaan eerst even kijken naar de video. Hoe zit het met die inflatie? Wat is het eigenlijk, inflatie? Laten we het even explainen door Piet Hein van Mulligen.
De inflatie in Nederland loopt de laatste tijd hard op. Wat is het precies en is het erg? Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, legt het kort uit.
Inflatie, dat is de gemiddelde stijging van de kosten van het levensonderhoud. En dan gaat het om alles waar mensen geld aan uitgeven.
Het leven wordt dus duurder. De inflatie wordt berekend door naar het boodschappenmandje van een huishouden te kijken. Daar zitten alle producten en diensten in die je gebruikt. We nemen januari 2022 als voorbeeld in deze video. Een brood kostte in januari 2021 gemiddeld 2 euro. Een jaar later kostte het 2 euro en 8 cent. De energieprijzen gaan helemaal door het dak. Als je in januari 2021 gemiddeld 150 euro betaalde, dan is dat in 2022 282 euro. En een kappersbezoekje kostte je vorig jaar als vrouw 30 euro. Is dat een jaar later? 31 euro en 8 cent. Maar niet alles telt even zwaar mee voor het totale inflatiecijfer.
Dingen waar mensen meer aan uitgeven, zoals bijvoorbeeld de huur of andere woonlasten, die tellen natuurlijk zwaarder mee dan zaken waar we niet zoveel aan uitgeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de prijs van een pak rijst in de supermarkt heel hard is gestegen. Maar ja, rijst telt in de totale uitgaven maar voor 0,1% mee. Dus op het totale inflatiecijfer heeft dat weinig impact. Terwijl als de huur hard stijgt, ja, dat merk je direct.
Als de weging is bepaald, wordt gekeken naar de prijs van dat mandje in een bepaalde maand vergeleken met dezelfde maand een jaar ervoor. En dan zien we dat de inflatie flink stijgt. Is dat erg?
Dat de inflatie hard stijgt is voor iedereen vervelend. Het zit ook vooral in hele zichtbare dingen, zoals bijvoorbeeld hogere energierekening. Tanken aan de weg is duurder voor je auto. Ja, en niemand vindt het natuurlijk fijn om meer geld aan dingen uit te geven puur omdat ze duurder zijn geworden. Ja, dat tast de koopkracht van ons allemaal aan. Het creëert ook heel veel onzekerheid over de toekomst. Daar zijn de meeste mensen niet zo blij mee. En dat gaat het niet alleen over mensen die zich zorgen maken over de energierekening, maar ook bijvoorbeeld economen, beleidsmakers, die houden over het algemeen niet van zulke hoge inflatiecijfers.
Niemand wordt er dus blij van, maar hoe lang het nog blijft stijgen is moeilijk te voorspellen.
Het is te hopen dat die gasprijzen stabiliseren of misschien beter nog snel dalen. Want dat zal ook betekenen dat die inflatie weer gaat dalen. Maar ja, dat zou zo nog maar een tijdje kunnen duren. En ja, niemand weet op dit moment precies hoe lang.
Ik wil wel weten waar die kapper is voor 31,08 euro voor vrouwen. Ik vond het nog niet zo heel duur, eerlijk gezegd. Wat vinden onze studenten? Vinden die duur geworden?
Nou, ik was heel even aan het kijken hoeveel duurde. Dus wat de uitsprong was, de IKEA werd genoemd. Nou, dus ik heb even opgezocht, 9% erbij. Maar inderdaad, je ziet dat het eigenlijk overal gebeurt. Want woonlasten wordt genoemd, huur, energie in de vorm van benzine. Dat ook veel duurder is geworden. Komkommers. Nou dat is dan wel weer...
Jammer, want het is gezond, moet eigenlijk goedkoper worden.
En iets wat genoemd wordt, wat niet per se inflatie is, sigaretten. Want sigaretten worden ook duurder door inflatie, maar de grote prijsstijging, ik weet niet meer wat ze nu kosten, maar ik geloof dat ze richting de 10 euro per pak gaan. Heeft meer te maken met accijnzen, gaan we het ook nog over hebben, belastingen. Dus dat zit een klein stukje inflatie in, maar die student moet vooral gaan kijken naar de accijnzen, denk ik, waar het geld heen gaat. En het uitgaan, uit eten. Je kan gewoon tegenwoordig geen biertje meer krijgen voor 2 euro, denk ik. Dus dat zijn allemaal voorbeelden. En boodschappen is het grootste.
Ja, en dat is natuurlijk de vraag aan de andere kant. De lonen stijgen volgens mij wel.
Ja, en dat is dan vaak ook een reactie. Als prijzen stijgen, dan willen werknemers die verbonden zijn in een vakbond, willen ook dat hun koopkracht, maar zo te zeggen, stabiel blijft. Dat betekent dus eigenlijk In de ideale wereld zou een prijsstijging van 5% ook een loonstijging van 5% betekenen. Want dan ga je er reëel niet op achteruit. Vaak is de prijsstijging komt voor de loonstijging, dus het had een vaak vertragend effect in. En dat is en zijn ook wel eens bedrijven, sectoren die tegenstribbelen van ja, nee, het gaat heel slecht in onze sector. We kunnen echt niet verhogen met 5%.
Die discussie is niet volop gaande, hè?
Dat is ook een thema wat trouwens ook nog in de komende weken voorbij komt. Ja. Hè? Dus de werkgelegenheid.
Ja. Eventjes naar die 4%. Dat is een historisch hoge 4%, begrijp ik. Want wat is dan normaal?
Ja, dus we hebben nu over rentestijging.
We moeten even een bruggetje maken.
Ja, we moeten naar de rentestijging.
We hebben de topic inflatie nu gehad. De inflatie is hoog. Nou, maar dat is onwenselijk.
Waarom is het onwenselijk? Want dat is wel belangrijk. Waarom is 8% of 10% inflatie, of zelfs, ik geloof Turkije, 160% inflatie, waarom wil je dat niet?
Ja. Het enige waar ik dan meteen aan denk is stapels biljetten. Als het geld minder waard wordt, dan ga je met zo'n pak aan biljetten naar de winkel.
Ja. Het betekent dus eigenlijk dat alles wat je nu hebt in waarde, snel waarde verliest. Hè? Dus voor mensen die spaargeld hebben, is dat heel zuur. Omgekeerd, er werd in het videootje gezegd, voor iedereen is inflatie, hoge inflatie niet zo fijn. Nou, ben ik het niet helemaal eens. Als je een grote schuld hebt, dan heeft het ook een voordeel.
Leg dat eens even uit.
Nou, kijk, het heeft een... als jij nu 100.000 schuld hebt, dan met een vaste rente, hè, want daar zit even het addertje om te gaan, met een vaste rente waar niemand op gaat zeggen, je moet nu een hoge rente betalen, dan is die 100.000 euro nu minder door de inflatie over een paar jaar minder waard. Want je gaat ook hogere lonen vangen en die 100.000 euro is gewoon intrinsiek minder waard over een paar jaar.
Dus je schuld is kleiner.
Dat de schuld kleiner is. Dat is ook een beetje een bruggetje alvast naar het volgende blok. Ja. En dat is ook waarom vaak het rentepercentage ook gekoppeld is aan het inflatiepercentage. Want als geld minder waard wordt, dan moet je ook een hogere prijs betalen voor een lening die je afsluit.
Ja, komen we zo op. Ik wil even die ECB erbij pakken. Ja, want we hebben dus onze overheid kan hier en daar wat sleutelen. Maar de Europese Centrale Bank heeft dus besloten om die rente naar 4% te gooien. Wat willen ze daarmee?
Ja, dus de centrale banken, dat is ook zo in de Verenigde Staten of in elk land met een economische monetaire unie. Die willen stabiele prijzen. Stabiele prijzen betekent dus een inflatie die heel stabiel is. Ze hebben als doelstelling gekozen. En economen discussiëren er wel eens over, moet dat dan 2% of 1% of 3% of 0% zijn. Maar de algemene tendens is een inflatiepercentage van 2%. Nu hebben we dus 8% of zo, hè, maar 2% is wenselijk. Want dat stimuleert consumenten, bedrijven voldoende om geld nu te besteden. Want volgend jaar is het 2% minder waard. Maar het is ook weer niet zo dat er daardoor economische paniek ontstaat. Dus dat is een heel stabiel, goed percentage. Dus wat die centrale banken nu zien is dat die inflatie veel hoger is. En dan gaan ze dus aan de rente morrelen. En dat is waar dit artikel over gaat. En ja, dat is een beetje een complex geheel. Maar je moet maar voorstellen dat zo'n Europese centrale bank, maar ook bijvoorbeeld de Federal Reserve in de Verenigde Staten, de Fed wordt dat wel eens gezegd, die heeft een middel in handen om het rentepercentage op de markten te beïnvloeden. Ik denk dat we in het hoorcollege dat misschien nog iets meer gedetailleerd uitleggen hoe dan. Maar, en dus hebben zij besloten van onze manier om de inflatie te bestrijden naar beneden te krijgen, is de rente verhogen. Nou, wat doet een renteverhoging? Oké, wat betekent als jij gewoon je voorstelt van de rente is nu hoog, dan ga je denken ik ga niet meer lenen, maar ik ga sparen. Want ik krijg...
Dat is de reactie.
Ja.
In plaats van lenen ga je sparen.
En minder uitgeven dus ook. Ik denk ook dat de rente hoog is op de markt. Ga ik dan een huis kopen? Ga ik een huis kopen met een hypotheek met een rente van 4% of 5%? Of zoals een paar jaar geleden ga ik met een hypotheek van 2 of 3% een huis kopen? Dus minder mensen gaan een huis kopen. Minder bedrijven nemen een lening bij de bank om te gaan investeren. Met andere woorden, aan allerlei kanten zie je dat de consumptie daalt. En als de consumptie daalt, dus de vraag daalt, vraag en aanbod, zullen de prijzen dalen. En daar kom je weer terug bij de inflatie. Dus dan ga je met een hogere rente, remt de consumptie en remt dus de prijsstijging.
En wordt, dit allemaal weer goedkoper in de supermarkt, zeg. Ja. Ons brood en de melk enzovoorts.
Ja, ik denk
en een biertje in de kroeg.
Precies. Ja, misschien, ik bij mezelf werkt altijd het beste het voorbeeld van de huizenmarkt. Als er nou 50 mensen een huis willen kopen, laat ik zeggen, er is heel veel vraag. Dan gaat de prijs natuurlijk omhoog. Maar wat nou als maar 3 mensen komen bezichtigen bij een huis en een bod uitbrengen? Dan gaat de prijs omlaag. Dus door de rente te verhogen, rem je de vraag, rem je de prijzen.
Helder.
Het is eigenlijk een soort van rem- en gaspedaal waar ze op kunnen trappen. Ze kunnen zeggen, oké, we gaan even op de rem trappen. De rente omhoog. Studenten kunnen het ook bedenken bij de lening. Gaan we straks over hebben. Oh, het wordt duurder om te lenen. Nou, dan ga ik misschien wat minder lenen. Toen de rente heel laag was, ze wisten van, ja, maar ik kan nu geld lenen. Het is bijna gratis. Ik ken studenten die zeiden, nou, ik ga extra lenen. Zet ik op spaarrekening, maak ik winst. Dus dan krijg je meer geld. Speculeren. Dat is het gaspedaal. Ja, dat is het gaspedaal. En nu trappen ze echt, en dat doen ze al heel lang. Als je van die grafieken ziet, elke keer een kwart procentje erbij. Om maar elke keer te proberen om die inflatie af te remmen.
We gaan even kijken naar de ECB-baas Christine Lagarde, die uitlegt waarom ze dus op de rem is gestapt.
Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our target.
Ja, ik zeg het toch, ik ga toch even verklappen wat jij net zei, Jean. Saai, hè, zei je.
Ja, ik zeg saai, maar tegelijkertijd wel heel belangrijk. Maar je ziet dit soort fragmenten vaak in het nieuws. Hè, het is vaak zo'n kort nieuwsitem van de ECB heeft weer de rente verhoogd of verlaagd. Het is een enorm belangrijk signaal, misschien niet voor jou of mij, want het zijn maar vaak hele minimale wijzigingen. Maar voor mensen die met heel veel vermogen te maken hebben, en ik ben een kleine vermogende, want ik beleg hun aandelen, is dat ook iets wat heel veel repercussies meteen heeft op de aandelenmarkt. Maar zegt.
Ja, maar ik zie hier ook een mooie taak. He, dus veel mensen hebben een beetje de indruk, economie is saai. Maar je ziet wel steeds meer journalisten die daar heel leuke, heldere programma's over maken, explainers maken, waardoor het toch minder saai wordt.
Ja, en dus ook vertalen naar dat dus zelfs naar vertalen naar
nu.
Naar nu en naar ons. De consument gewoon. Dus ja, we hebben studenten bijvoorbeeld hebben het gehad over de energietoeslag die ze konden krijgen voor huishoudens bij verhoogde prijsplafond. Is echt heel veel. Dat prijsplafond was echt een puur economisch instrument om ook te kijken van oké, hoe kunnen we met die inflatie iets van compenseren. Nou. Als je dat wil uitleggen, moet je eerst weten bijvoorbeeld hoe werkt het, wat voor invloed hebben energieprijzen op consumenten, hoe kan je dat repareren enzovoort. Dus het komt eigenlijk overal aan terug.
Nou, en dan gaan we naartoe in blok 4, want dat heeft alles te maken met jullie. Namelijk de studielening en de studieschuld. Het volgende artikel in de Reader, het volgende blok. Een hot item, ook hier op school. Zullen we eerst eens even kijken naar een video van de Telegraaf, die wat mensen op straat daarover vroeg.
De rente voor leningen van studenten wordt per 1 januari 2024 met meer dan 5 keer verhoogd. De rente is nu nog 0,46%, maar stijgt volgend jaar naar 2,56%. Hoe kijk je naar deze ontwikkeling?
Ja, het is echt dramatisch, zou je wel kunnen stellen. En dan de lijn staat dan ook rood gloeiend van studenten die zich echt hele grote zorgen maken. En ook hun ouders bijvoorbeeld. Er leeft heel veel onzekerheid over wat er nou precies gaat gebeuren. Hoeveel moet ik dan extra gaan terugbetalen? En het is al wel duidelijk dat dat voor studenten van honderden tot duizenden euro's kan oplopen.
Hoe staat het met jullie studieschuld?
Ja, ik heb wel een goede 10.000 euro studieschuld bij de overheid, jammer genoeg.
Ik dacht rond de 20.000 op het moment.
30.000 euro.
Dat is echt heel veel.
Het is echt heel erg veel, ja.
Ik ben er wel altijd mee bezig omdat ik weet, ik moet het af gaan lossen. En doe ik steeds mijn studieschuld minderen, want het wordt gewoon te veel.
Wat vind je ervan dat die rente nu omhoog is gegaan van de leningen?
Ik was verbaasd, ik was geschokt. Ja. Ik ben helemaal niet blij.
Ik voel me best wel genaaid. Ja. Want ik heb dus geleend met de veronderstelling van jou 0% rente. En dan leen je daarvoor en opeens moet je ziek veel rente betalen.
Zag je studenten uit jullie les?
Nee, maar wel hier om de hoek.
Ja, het was om de hoek, allemaal gefilmd hier. En dus veel studenten maken zich best wel zorgen over, natuurlijk met name de pechgeneratie, over die stijging van de rente van 0,46 naar 2,56%. Maar Ernst-Jan, jouw artikel in NRC zegt eigenlijk, er is niet zoveel aan de hand. Artikel in de Rieder zegt eigenlijk, het valt allemaal wel mee.
Nee, het is, je maakt je heel impopulair mee en politici zullen dat ook niet zeggen, maar eigenlijk moeten studenten niet zoveel zeuren. Dat is het misschien.
Ja, dus, leg dat eens uit.
Nou, kijk, ik legde net uit, hè, door inflatie zorgt ervoor dat geld minder waard wordt. Dus die 100.000 euro, noem maar wat, die jij geleend hebt een paar jaar geleden, is nu minder waard, wordt minder waard. Dus eigenlijk de reële waarde.
Het wordt automatisch kleiner, zou je kunnen zeggen.
En rente is gewoon de verschillende factoren bepalen de hoogte van de rente. Maar één daarvan is inflatie. Dus als ik bijvoorbeeld jou 100.000 euro geef en ik krijg in 5 jaar krijg ik 100.000 euro terug. Want we hebben 0% rente afgesproken. En die 100.000 euro die ik jou uit heb geleend, die is intussen veel minder waard geworden. Dus ik wil compensatie voor het feit dat die euro minder waard is geworden. Dus het is volstrekt normaal dat bij een inflatie van 4, 5, 6, 7, 8% dat het percentage rente ook zo hoog is. Met andere woorden, die rente 2,5% is nog steeds heel laag.
Oké.
Dus
is wel een eye-opener
dus
volgens mij.
Ja, als je het even heel scherp zegt, dan zou je zeggen, politieke partijen die proberen nu zieltjes te winnen door Sinterklaas te spelen. Want er is helemaal geen reden om eigenlijk te zeggen. De enige reden kan je zeggen voor wij willen studenten studeren stimuleren en studenten niet op schulden jagen. Dat en daardoor gaan we gratis geld uitgeven. Maar gewoon puur
economisch
is het een heel normaal rentepercentage. Ja.
En wat is het laatste nieuws, Vincent, rondom die 0%? Want dat was dus SP en D66 hebben die motie ingediend. En die is gesteund door de BBB en de Partij voor de Dieren en de PVV.
Ja. Hey, dus er is nu weer in de Tweede Kamer een meerderheid om hem weer te bevriezen eigenlijk. Maar goed, dan heb je weer een politiek spel wat gaat over dat het technisch niet haalbaar is om nu nog een wetswijziging door te voeren. Want dit zit natuurlijk bij Prinsjesdag, is dit besloten. Dit wordt dit doorgerekend in de begroting voor 2024. En nu hebben ze eigenlijk gezegd, er is een meerderheid in de Tweede Kamer. Politieke wil is er, maar Robert Dijkgraaf zegt, het is technisch niet haalbaar. Dit vraagt namelijk grote aanpassingen van de systemen van DUO. En op zijn vroegst, op 1 januari 2026, kan dit gerealiseerd worden. Dus, zo zie je ook weer dat dit ook weer met politiek te maken heeft. Natuurlijk ook verkiezingen. Dus ik wil nog even aanhaken op het verhaal van Ernst-Jan. Ik heb een plaatje dat gaat over nominale rente en reële rente. En eigenlijk is.
Dat even uit. Nominale en reële rente.
Precies. Ik ga dit even uitleggen. Dus jullie zien een plaatje in beeld en daarin zie je eigenlijk twee dingen. Je ziet een grafiek waar je op ziet staan. Ik pak hem ook eventjes hierbij. Nominale rente. En wat dat eigenlijk is een feit dat het gaat over hoeveel rente betaal je nou eigenlijk echt in Nederland. En dan zie je dat die rente jarenlang, en we gaan echt terug naar de vorige eeuw, tussen de 2, 3, 4, 5 procent was. Nou, op een gegeven moment is die doorgestegen naar 11%, 12%. Dit kan je eigenlijk een beetje vergelijken met hypotheekrente. Dus ik weet nog van mijn ouders dat ze een keer hypotheek hadden van 8, 9 procent. En die is steeds verder naar beneden gegaan. Dus het rentepercentage is nu heel erg laag, historisch laag. Dat zie je op je spaarrekening. Je krijgt geen rente meer op je spaarrekening en je kan heel goedkoop geld lenen.
Dat is nominale rente. Absolute rente.
Precies, gewoon wat moet je betalen. Maar goed, het verhaal wat Ernst-Jan net ook zei. Als je rente betaalt, maar geld wordt steeds minder waard, dan ga je kijken naar de reële rente. En de reële rente is dus eigenlijk als je geld leent met het rentepercentage erbij, afgezet tegen inflatie. En dan zie je het beeld aan de rechterkant. En wat je hier eigenlijk ziet, is dus dat als de rente, de donkerblauwe lijn rechts, veel lager is dan de inflatie, de lichtblauwe lijn. En dit gaat tot en met 2021, dus dit is nog veel extremer geworden, want we zijn naar inflaties gegaan van 8-9%. Dan is het dus eigenlijk zo dat je rente wat je betaalt, de reële rente is eigenlijk negatief. Dus je betaalt eigenlijk minder rente dan dat het minder waard wordt. En daarmee heb je ze eigenlijk goedkoper geleend dan dat je het terug moet betalen. En dat is dus nu ook bij studenten zo. Het blijft natuurlijk zo dat je geld leent. Hè? Dus het is iets wat je weer moet terugverdienen. Maar er zijn dus ook, de Nederlandse staat bijvoorbeeld heeft hier heel slim gebruik van gemaakt. Die heeft een groeifonds bedacht. Op het moment dat de staatsobligaties, dat is dus geld die de staat leent, eigenlijk gewoon een lening van de Nederlandse overheid, was op een gegeven moment 0%, zelfs eventjes 0%, kregen ze geld toe. Ze dachten, we gaan heel snel geld lenen, dat was het groeifonds van Wopke Hoekstra. En daar zit zoveel geld in, want het was toen gratis. Zeiden, joh, uit mijn hoofd miljarden is daar ingegaan. En dat hebben ze nog steeds, om te zeggen van nou, dat is eigenlijk heel goedkoop gratis geld wat we konden lenen.
En als ik dan weer doordenk op die 0%, stel dat inderdaad de studieschuld naar 0% gaat, dan moet er natuurlijk wel ergens geld vandaan komen. Want dat scheelt de schatkist dus ook heel veel geld. Zeg ik dit goed zo?
Mm-hmm. Zeker. Want ze gaan onder marktprijs, of het eigenlijk een normaal rentepercentage zou zijn, zitten. Dus er wordt gewoon een aantal procent aan studenten elk jaar geschonken. Ja. Als je de rente op 0% zet.
Dat zijn voor de studenten.
Dat is heel fijn en ik snap ook wel waarom studenten protesteren. En dat is de rol van de Landelijke Studentenvakbond en studenten om verbolgen te zijn. Maar de argumenten zijn heel zwak.
Nou ja, lees het artikel in de Riede.
Er was nog één reactie in de chat. Die zei, ja, er is ons wel gezegd dat het rente nul zou zijn. Dus tuurlijk zit daar echt
de belofte
maakt schuld. En dat klopt. Dus wat dat betreft vind ik ook wel dat ze misschien het later hadden moeten doen. Maar ik vind inderdaad ook een rentepercentage van, nou kijk even naar het verhaal, zeg maar de grafiek. Het was altijd tussen de 4-5% geweest. Er moet iets van de rente op zitten. Economisch heel gezond.
We gaan een beetje afronden, deze eerste talkshow voor economie. We hebben het vandaag gehad over inflatie, waarom alles duurder wordt. De heilige... Nee, natuurlijk vergeet ik die niet. Nee. Want we zouden terugkomen inderdaad op de borrel en de boter. Ernst-Jan, hoe zit het nou dat je eigenlijk als student kostentechnisch beter een borrel kunt pakken dan boter op je brood smeren?
Ja, zo jij het samenvat, hè?
Ja, het is even kort door de bocht.
Nou, je hebt even gekeken naar inflatiecijfers. En je kunt... inflatie is een cijfer dat geldt voor alles wat wij consumeren. Hè. Er wordt dus eigenlijk elke maand... Door het CBS wordt een standaard boodschappenmandje wordt berekend. Hè? Hoeveel kost wonen, hoeveel kost boodschappen, hoeveel kost gas. Er wordt eigenlijk een soort van doorsnee consumptiepatroon gemaakt. En dan daar komt één inflatiepercentage uitrollen. Maar als je naar het CBS gaat of andere bronnen, dan kun je ook het inflatie per productcategorie kijken. En de credits gaan naar jou, want jij hebt het er van tevoren even opgezocht. Een extreme stijger is...
De boter.
De boter, 36%, 37%.
37%, wat was het? Wat zei je nou?
Prijsstijging.
Ja, 36,7% prijsstijging voor boter.
Ik neem aan jaar op jaar, want er wordt volgens mij met inflatie maand op maand gedaan, maar dat het jaar op jaar is. En deze was 0,4.
0,4.
Dus dat is eigenlijk relatief ten opzichte van de algemene inflatie een hele beperkte stijging. En dit is een beetje wat wij van tevoren hebben gedaan, een beetje analyseren. Hoe komt dat nou? Nou, een hele logische verklaring is... Producten die heel erg afhankelijk zijn van energie, die worden relatief snel duur. Of producten die heel erg afhankelijk zijn van arbeid. Want arbeid is ook relatief duur in Nederland. En ja, ik weet niet zoveel over het whiskyproces, maar daar komt denk ik niet zoveel energie bij kijken.
Laat ik duidelijk zijn, het is niet een soort aanmoediging dat we meer, dat er meer gedronken moet worden in plaats van boter gegeten moet worden. Ja. Want beide is natuurlijk eigenlijk niet zo heel gezond.
Precies.
Of met mate.
Precies. Maar misschien is één fles een pakje boter eten nog wel ongezonder dan een fles whisky drinken, toch?
We kunnen zo de proef op de som nemen.
Nou, eens kijken wat
zeggen,
de studenten
Jan gaat voor de fles en ik neem een pakje boter en dan kijken hoe we erbij lopen aan het eind van de dag.
Vincent, volgende week hebben we een gast in de studio. Wat is het thema volgende week? En we hebben de gast, Pim Verlaan. En dat zal jou aanspreken, want dat gaat over beleggen.
Ja, volgende week is hoofdstuk 2, financiële markten. En inderdaad, dan gaan we onder andere kijken naar de AIX bijvoorbeeld, zo'n grafiek. Dus dan gaan we ook weer grafieken bekijken. Alleen dan gaat het meer over aandelen en over hoe wordt nou geld uiteindelijk ook verhandeld.
Ja, en misschien als luister, ik ben zelf de Zijn podcast, Pim Verlaan, gaan volgen jaren geleden. Het jong beleggen is bedoeld voor mensen die... eigenlijk een alternatief voor een pensioen willen opbouwen, maar dan zelf op de aandelenmarkt.
Voor freelance journalisten misschien een uitkomst.
Ja, en misschien die podcast ook even luisteren.
Zeker. Ja. Gaan we volgende week doen. Dank jullie wel voor het kijken. Fijne hoorcollege deze week. Boek, hoofdstuk erbij pakken. En ik zie jullie graag volgende week maandag terug.